We mogen verder gaan met het boek Openbaring, hoofdstuk 19. We lezen het eerste stuk van hoofdstuk 19, dat is tot en met vers 10. 1 tot en met 10. 19. 1 tot en met 10. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Ik zal langzaam lezen, zodat u het ook in uw eigen vertaling kunt volgen. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten uit haar hand of aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten of ouderlingen en de vier dieren, beter vertaald vind ik levende wezens, dat zijn engelen. De vier levende wezens wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei: Loof onze God, al zijn dienstknechten die hem vrezen, kleinen en groten. En ik hoorde iets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf, zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover. Aan hoofdstuk 19 gaan uiteraard hoofdstuk 17 en 18 vooraf. En we hadden dat een paar maanden geleden. En we zagen in hoofdstuk 17 en 18 uit dit laatste Bijbelboek, Openbaring van Jezus Christus, het openbaar worden van de Heer Jezus, dat het grote Babylon geoordeeld werd. En er zijn een paar namen voor te vinden. Zo wordt hier in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 19, datzelfde Babylon de grote hoer genoemd. Dat was al zo, omdat er een vrouw zat op een scharlakenrood beest. Babylon bestaat eigenlijk uit twee componenten, moeilijk woord, twee materiaalsoorten, als ik dat zo zeggen mag. Aan de ene kant militaire politieke macht, en aan de andere kant religieuze gevoelens, emoties, godsdienstig denken. En die twee elementen die worden bij elkaar gevoegd. Dat is niet zo vreemd, want ook in de hele oude tijd was dat al zo. Een koning werd heel vaak bijna als god vereerd. En men had een soort ceremoniële dienst ook naar een farao toe of naar Nebukadnezar toe, naar koningen toe die macht hadden. En bovendien, onze Heer Jezus is uiteindelijk koning en priester. Is uiteindelijk de regeerder, de heerser, maar ook degene die de dienst naar God verricht. Dus dat godsdienstige element en het politieke, militaire element, die zullen ook in de toekomst aan elkaar geklonken zijn. En het is dan de Heer Jezus. Het is geen wonder dat de Satan, de naaper van God, probeert om deze dingen vandaag de dag ook zichtbaar te maken. Dat is zijn streven. Dat is om dat wat God ooit bedacht heeft, om dat een beetje of belachelijk te maken of onderuit te schoffelen. Op de een of andere manier wil hij proberen om dit weg te poetsen. Maar er komt een eind aan. Babylon zal vallen, dat hele stelsel. En we hebben toen we daarover spraken, proberen uit te leggen dat Babylon vandaag de dag niet een stukje Irak is, dat was het vroeger. Maar dat Babylon veel eer te maken heeft met dat streven van de mensen, zoals ooit in Babel begonnen, Genesis 11, met de torenbouw van Babel, om het streven van de mensen om boven God uit te komen, God aan de kant te schuiven, om dat streven van de mensen zichtbaar te maken. En dat is nu precies wat wij vandaag de dag in Europa zien. En het hoeft u helemaal niet te verbazen dat de verkiezingen op 12 september aanstaande over Europa gaan. Dat zeggen de politieke leiders, maar dat voelen we aankomen. Uiteindelijk komt het daarop neer. Wat gaat er met Europa gebeuren? Dat er een bijzonder rijk is ontstaan, een rijk dat er een hele tijd is geweest, vroeger weet je wel, in de tijd van de Romeinen, toen de Romeinen heersten en ze de Heer Jezus naar het kruis konden verwijzen, dat was in de tijd van de Heer Jezus. Honderden jaren hebben de Romeinen het bewind gevoerd over grote delen van de wereld. En toen zijn ze overwonnen. Een rijk dat er was, zegt de Bijbel, daarna een tijd niet is en daarna terugkomt. Als het ware uit de dood herrijst. Nou, velen hebben geprobeerd om dat Romeinse Rijk gezicht te geven. Een van de laatste is natuurlijk Hitler geweest, die dat Romeinse Rijk gewoon als zijn Rijk, als dat derde Rijk ging zien. Maar daarvoor waren het mensen als Napoleon en nog meer van dit soort figuren die de wereldbeheerser wilden zijn. Dat Rijk is op alle mogelijke manieren nooit van de grond gekomen. Wel eventjes misschien, maar daarna zakte het weer in. En toen, na de Tweede Wereldoorlog, is het eigenlijk automatisch gegaan. Zonder slag of stoot, zonder een nieuwe wereldoorlog, is ineens het Derde Rijk gezicht gaan krijgen. En daar zitten we middenin. En je kunt op alle mogelijke manieren tegen of voor zijn, daar gaat het me nu even niet om. Het gaat erom, dit Rijk is er vandaag de dag. Dat Rijk, het Romeinse Rijk van vroeger, is weer terug. En voor het gebouw in Brussel, waar vandaag die geweldige conferenties zijn, waar iedereen over praat, staat een soort sculptuur, een soort kunstwerk van een vrouw op een beest. Hoe halen ze het in hun hoofd? En daarbinnen heb je het origineel, maar buiten staat een soort replica van dat kunstwerk. En die andere locatie in Straatsburg, gebouwd naar een schilderij van Pieter Bruegel. En Pieter Bruegel heeft ooit, naar zijn eigen fantasie, de Toren van Babel geschilderd. En naar dat schilderij, de Toren van Babel, is dat gebouw in Straatsburg neergezet. Een vrouw op een beest in Brussel, de Toren van Babel in Straatsburg. Dat is Europa. En ze pendelen heen en terug. Kost wel een paar miljoen per keer, maar ze doen het. Ze hebben het er graag voor over. Het gaat uiteindelijk om hun eigen zak, hun eigen salaris. Dat is de situatie. Maar los nog van de bijna letterlijke invulling van de profetie, is er een streven naar een eenwording die we nog niet eerder gehad hebben. We hebben al een euro, lukt niet altijd overal even goed. Maar we krijgen ook een politieke unie. Een bankenunie is sinds dit weekend bijna een feit. En de economische gang van zaken is niet meer per land op te lossen. En dus, daar gaan we. Nu komt die eenheid vandaag gigantisch over. Alsof het het machtsblok is van de hele wereld. Dat willen ze ook graag zijn. Dat willen ze ook graag beogen. En daar zijn ze echt mee bezig. Dit is wat er vandaag gewoon zichtbaar is. Daar kunnen we niet meer omheen. En nu weet ik wel dat ze in Den Haag van alles kunnen bedenken. Van dit kan al wel en dit is een goede stap. Dit is één stap in de goede richting. Of dit moet dit. Of van alles. En de een gaat het van de linkerkant benaderen en de ander van de rechterkant. Ik laat het helemaal los, want dat machtsblok is er. En dat machtsblok is door de Bijbel voorzegd. En dat machtsblok heeft politieke en militaire macht. Maar er komt een godsdienstig element bij. En dat ziet u nog niet helemaal, maar dat komt met rassenschreden dichterbij. En waarom dan? Waarom met rassenschreden? Omdat er aan de ene kant een opkomende religieuze stroming is, die u dan misschien met islam aanduidt. En aan de andere kant een afnemende stroom is van echte christenen, die langzaam maar zeker het hoofd in de schoot leggen en het allemaal maar over zich heen laten gaan en het eigenlijk niet meer zo zien. De christelijke politieke partij is bijna ter ziele. Ik zeg het maar eventjes naar de voorspellingen die vandaag de dag te horen en te lezen zijn. Het is bijna over. En bovendien, het getuigenis over de Heer Jezus wordt steeds zwakker. Het gaat bijna nergens meer over hem, over zijn toekomst. En de mensen zien bijna niets meer over Gods plan met de gemeente en over Gods plan met Israël. Dat is bijna verdwenen. Het is alsof je vandaag bijna moet zoeken om nog iets daarover te horen. Dat je nog iets zou willen, zou mogen horen over Gods plan met de gemeente en over Gods plan met Israël. Die beide dingen die nemen hand over hand toe. Dat betekent dat je dus niks meer hoort. Dat het bijna allemaal ongeveer gelijk is. Nu, als het ongeveer gelijk is, dan komt er een soort grootste gemene deler en berg je dan maar. Dan heeft de Satan het helemaal voor elkaar. En dan gaat die stroom alleen maar sneller. Maar er komt een moment dat daar een eind aan komt. Dat het hele Babelrijk echt ter ziele is. Dat er niets meer overblijft. En dat alles weggaat. Dat het echt overwonnen is. En dat die enorme stad met alle zegen die maar denkbaar is, dat die enorme stad niet meer bestaat. Heel de wereld had zijn welvaart te danken aan Babel. Dat zegt Openbaring 17. En die vrouw, die grote hoer, die iedereen meesleepte, die wordt ook geoordeeld. En nu krijgen wij in hoofdstuk 19 te horen, als die overwinning een feit is, halleluja. Dat is in de hemel. Dit moet nog komen. Hoe dat precies zijn beslag krijgt, daarover later. Maar soms dan schrik je. Ik schrok van iets wat ik las in de vakantieperiode. Niet uit een boekje, maar omdat ik het boek Jesaja bestudeerde voor mezelf. En daar ineens ontdekte dat in de tijd van Daniël er een Kores kwam uit Perzië. En dat die Perzische koning hier, daar destijds Nebukadnezar en zijn nazaten heeft verdrongen. Denk maar aan Daniël 5, het feest en Belshazzar, weet je wel, met de schrift aan de wand en zo. En dat daar de Meden en de Persen toen al om Babel lagen en toen al een overwinning hebben geboekt. En Kores was het die notabene aan de Joden toestemming gaf om toen naar Jeruzalem terug te keren, om daar een tempel te herbouwen. En Kores wordt in de Bijbel 3 keer, geloof ik, de knecht van God genoemd. Mijn knecht Kores. Stel dat je dat eventjes verplaatst naar nu, dan zou het betekenen dat het Babelse Rijk overwonnen zou worden door het Iranrijk. Nee, hè? U bedoelt, ja, ik bedoel dat wel zo, ja. Er gebeuren binnenkort, denk ik, enorme verschuivingen. En die enorme verschuivingen zullen wel eens tot gevolg kunnen hebben dat Iran op de een of andere manier de Joden toestaat om terug te keren. Hoe? Het is mij een volstrekte onduidelijkheid. Een compleet raadsel. Maar er komt iets. Hoe ook, Dat hele rijk van Europa, waar iedereen zijn mond vol van heeft, gaat weg. Er blijft niets van over. En in de hemel zeggen ze, halleluja. En dat onechte geloofsleven, dat religieuze denken van de grootste gemene delen, dus wat ongeveer, waar iedereen een klein beetje heeft, een soort compromis tussen alles en nog wat. Dat religieuze denken is weg, is verdwenen. Halleluja. Nu kunnen we denken, ja, nou, ik wou me dat het zover was. Ik wou me dat het zover kwam en dat we dit nog zouden moeten meemaken. Of zouden kunnen meemaken. Ik weet niet of we dat meemaken. Ik vermoed zelfs van niet. Maar daarover straks. Ik denk dat de gelovigen van vandaag moeten durven zeggen wat er vandaag allemaal bekokstoofd wordt en wat ze allemaal besluiten of denken te moeten doen in Brussel en in Straatsburg, dat heeft geen enkele zin, dit heeft geen enkele waarde. Dit levert alleen maar moeilijkheden op, dit wordt alleen maar erger, dit wordt alleen maar beroerder. En dat voelen we eigenlijk allemaal aan. En dan krijg je de neiging om dan maar die kant op te kijken en dan maar rechts te stemmen, zo rechts als het kan. Ik weet niet of dat de oplossing is. Hoe dan ook, het rijk van Europa gaat weg. En in de hemel zijn ze daar geweldig blij mee. En nu probeer ik het toe te passen. Dit is wat hier staat. Na het overwonnen zijn van het Babelse Rijk en van de grote hoer, is er vreugde in de hemel, is er halleluja in de hemel. Zijn de oudsten daar om God te prijzen? Zijn de engelen daar om God te prijzen? Roepen ze nog een keer, amen, halleluja. Daar gaat het op uitlopen. En wat zou u ervan vinden als elk onecht element uit je eigen leven zou weggaan vandaag? Waarom staan we als gelovigen niet pal? Waarom staan we niet recht overeind? Waarom spreken we niet over de Heer Jezus? Waarom getuigen we niet meer van de Heer Jezus? Je kunt 1000 keer zeggen, dat doet u toch? Ja, onder elkaar gaat het nog aardig. Soms, meestal ook niet. Je kunt beter praten over voetbal en over Tour de France dan misschien over de komst van de Heer Jezus. Sorry hoor. Ik wil u geen wetten opleggen. En misschien kijkt u wel vanavond naar het voetballen, hoe het afloopt. Het gaat me niet om de wet, maar het gaat me om je hart. En waar zijn de gelovigen die vandaag pal staan voor de Heer Jezus, die één doel hebben, één verlangen hebben, hem uit de hemel te verwachten. Hem, als het ware, uit de hemel te kijken. Om hem uit de hemel te bidden. Om te vragen, Heer Jezus, kom alsjeblieft. Maranatha, Heer Jezus, kom. De geest en de bruid zeggen, kom. Het wordt tijd dat de gemeente gemobiliseerd raakt. En zich gaat realiseren dat alles wat de mensen aan het opbouwen zijn, dat die hele toren van Babel ineens stort. En dat die vrouwen op het beest geoordeeld worden. Dat er niets overblijft, helemaal niets. En wie zal dan alles zijn en in allen? Dat is de Heer Jezus. En waarom doet u dat niet vandaag? Waarom gaan we vandaag niet pal staan? Waarom kijken we niet uit naar de komst van de Heer Jezus? Waarom praten we daar niet meer over? Waarom is de Maranatha-boodschap langzaam voor de grijze kleur van, ik bedoel mijn haren, voor die grijze koppen en voor die ja, wat oudere mensen bedoeld? Alsof het een uitstervende ras is. Alsof er geen nieuwe generatie zou zijn met het verlangen om de Heer Jezus te zien. Om voor hem hier te zijn en bedenken dat het rijk van mensen nooit overeind blijft. Nooit. En dat wat mensen opbouwen helemaal niet kan bestaan. De enige echte norm voor gelovigen is de Heer Jezus. Thessalonicenzen, ze hadden zich van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat was in 2 weken tijd door Paulus zo gepredikt. En ze leefden zo. 2 weken, in 2 weken tijd een nieuwe gemeente ontstaan in Thessalonica. En dit was het. Zijn zoon uit de hemelen verwachten. Nou, als je dat vandaag zegt, oh ja, ja, er zijn nog een paar van die zweverigheid mensen van vroeger. Van Johannes de Heer, die hebben dat nog. Maar we zingen vandaag andere liederen. Ja, dat klopt. Ik ga niet katteren doen, maar ik ga alleen maar zeggen dat het hand over hand toeneemt en dat langzaam maar zeker de gedachte aan de komst van de Heer Jezus weg ebt. Zou u durven zeggen, halleluja, als alles wat mensen opgebouwd hebben verbroken is? Nou, dan moet je bij jezelf beginnen. Want we zijn misschien ook wel carrière-schoppers of mensen die daarop inspringen en daarmee bezig zijn. Waar zijn ze die uitzien naar de komst van de Heer Jezus? In de hemel wordt gezegd, is er grote blijdschap, is er grote vreugde, is er grote dankbaarheid als die grote hoer overwonnen is. Als het onechte weg is. Als het onechte echt ontmaskerd is. En er zit zoveel onechts in ons, misschien in je eigen hart. Alleen door de Heilige Geest kan dat eruit. Ik kan het er ook niet uit timmeren en ook niet uit praten. Maar de Heilige Geest kan het en wil het doen. Bij jou, bij mij. Hij wil het onechte element uit ons hart, uit ons leven verwijderen. Zodat de Heer Jezus alles is. Gelovigen, dat zijn mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat zijn mensen die geloofd hebben in het volbrachte werk door hem aan het kruis volbracht. Gelovigen zijn mensen die de Heilige Geest ontvingen toen ze tot geloof kwamen. En die hebben de Heilige Geest, hebben God de Heilige Geest in hun hart. En de Heilige Geest, die wil zo graag dat je kijkt naar de Heer Jezus. De bruid, de geest en de bruid zeggen kom. De Heilige Geest doet dat. Wil dat stemmetje in je hart laten resoneren. En zo laten klinken dat er een getuigenis uit de voorschijn komt van Heer Jezus. Kom alsjeblieft. Er komt een tijd dat al het onechte is ontmaskerd. En in je eigen leven is het zo, als er onechte elementen zijn, elementen die er niet in thuis horen, als die weg zijn, dat de vreugde toeneemt. Dat kan ik je verzekeren. Dat is echt zo. Dan ineens blijkt de vreugde 2 keer, 3 keer, 4 keer groter te zijn dan daarvoor. Altijd. Dus als er dingen zijn, onechte dingen, dingen die niet kloppen, doe ze weg, beleid ze, erken. En je zult ontdekken dat de halleluja's niet van de lucht zijn. Ook in je eigen leven. Dat is echt zo. Dat wordt een feest. Dat is het niet een soort statisch gezelschap. Zo van, ja, wij zijn nog gelovigen. Maar ik had vanmorgen ergens een dienst en dat ging over Efeze 5. En ontwaakt gij die slaapt en stop uit de doden. Je kunt een gemeente dus op het kerkhof leggen, zal ik maar zeggen. Maar als ze allemaal slapen, dan is er eigenlijk geen verschil. Je moet je razend dichtbij komen om nog verschil te proeven. Ja, dan moet je, ik voel nog een beetje pols. Ja. Oh ja, gelovigen, ja, je moet heel dichtbij komen en dan voel je nog een beetje leven. Maar wat zegt de Bijbel? Opstaan, wakker worden, ontwaakt gij die slaapt en stop uit de doden. Wat voor verschil is er nu tussen een dodenakker en een gemeente waar iedereen bijna slaapt? Of vrijwel slaapt? Is er geen verschil? Uiterlijk niet. Er is wel verschil, dat wil ik graag onderschrijven, maar uiterlijk is er bijna niks aan verschil te vinden. Ontwaken. Wakker worden. Halleluja. Nou, dat plak ik dan maar boven de verkiezingsposters. Die omstreeks half augustus wel weer aan de borden zullen hangen. Dus pak het daar halleluja boven. Openbaring 19, vers 4. Ja, dat mag niet. Ik weet het wel. Ik ga dat ook niet doen. Ik wil ook niet de recalcitrante jonge man uithangen. Of oude bok, ik weet niet hoe je het zeggen wilt. Maar dat wil ik niet. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat we een keuze moeten maken. Dat we een standpunt moeten innemen. En dat we moeten durven zeggen, wij gaan voor de Heer Jezus. Voor zijn komst. Nou, ons hoofdstuk gaat dan verder met het stukje over de bruiloft van het Lam. Dat hoeft u niet te verbazen, want de Heer Jezus is die man waarvan de Bijbel zegt, het is niet goed dat hij alleen is. En dit klinkt een beetje raar, maar ik bedoel het precies zoals ik het nu zeg. Weet u, als Adam alleen is in de schepping die God gemaakt heeft, dan zegt de Heer God, het is niet goed dat hij alleen is. Ik zal een hulp maken die bij hem past. En we kennen dat beeld, we weten precies waar het over gaat. En we kunnen heel precies aanduiden hoe dat ook biologisch in elkaar zit. En hoe dat bij elkaar past. Maar nu terug. Adam, de eerste mens. Heer Jezus, de tweede mens. Adam, de eerste Adam natuurlijk. De Heer Jezus, de laatste Adam. Ofwel in de eerste mens, ofwel door de tweede mens. De eerste Adam of de laatste Adam. En God heeft met alle eerbied gezegd tegen de Heer Jezus, het is niet goed dat je alleen, nou ja, dat kan ik niet zo zeggen, misschien zult u denken, nou, en dat is ook wel een beetje zo, maar je denkt erover na, je gaat je een voorstelling maken van wat er ooit is gebeurd, voor veen en al bestond. Voor er een moeras was hier, of veen was. Voor hier een moor was, zoals sommige mensen zeggen. Voor Nederland er was. Voor de eerste stofdeeltjes er waren. Voor de eerste bergen omlaag gezonken waren. Voor die tijd was er een huis van de Vader. En toen is er in het huis van de Vader van alles gebeurd. Dat is niet de hemel, want de hemel is toen ook geschapen. Hebben ze ook gedaan toen. En ze hebben de engelen ook geschapen. Engelen horen bij de schepping. De hemel ook. Er komt nog een nieuwe hemel in die nieuwe schepping, weet je wel, in die nieuwe situatie. Die hemel, die wordt nog veranderd. Maar het huis van de Vader was er al voordat de hemel kwam. Ik zeg dit nadrukkelijk, omdat we daarom willen zeggen dat het Vaderhuis de ongeschapen hemel is. Dat is een beetje een moeilijke term, maar dat betekent dat God ergens was toen hij de hemel schiep. Toen hij de hemel schiep, toen was hij al, maar hij was de eeuwige. En hij heeft, voordat er überhaupt iets was, samengesproken met God de Zoon en God de Geest. En hij sprak als God de Vader. Die drie, met alle eerbied gesproken, die één zijn, die waren daar in het huis van de Vader. Geen engelen, niks van Israël, niks van Europa, niets van machtsblokken, helemaal niets. Daar. Toen is er gesproken. En toen hebben ze het over mij gehad. Is eigenwijs. Alsof ik zou kunnen zeggen dat ik het allerbelangrijkste zou zijn in het hele gebeuren van God. Nu, dat ben ik niet als het om mijzelf gaat. Ik wil mezelf ook best wegcijferen. Ik wil ook wel zeggen dat ze het over jou gehad hebben. Maar dan wil ik één ding zeker. Dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heiligt, als je verlost. En daar kan ik niet inkomen. Ik kan het niet zien. Ik kan het aan de buitenkant nooit peilen. Maar ik kan het wel vragen. Ik kan wel vragen, is de Heer Jezus jouw heiland, jouw verlosser? Heb je ooit in je leven een keus gemaakt om de Heer Jezus in je hart toe te laten? En als dat wel gebeurd is, hoort u het goed, dan hebben ze toen over jou gehad. Toen. Voor jij geboren werd. Voor je vader en moeder er waren. Voor onze generaties er waren. Voor die tijd hebben ze gesproken over jou en over mij. En toen hebben ze gezegd, mijn zoon, ik zeg het met alle schroom, ik wil alle schoenen wel uittrekken, om eerbied te betonen, mijn zoon, ik wil niet dat je alleen blijft. Ik wil een vrouw geven die bij je past. Toen hebben zij gezegd dat die gemeente die ooit zou ontstaan, de bruid van Christus zou zijn. Daarom staat in de Bijbel dat je uitverkoren bent voor de grondlegging van de wereld. Voor die tijd. Toen hebben ze het over ons gehad. En toen heeft de Vader gezegd, ik zal je een vrouw geven die bij je past. Ik zal die vrouw uit jezelf nemen en die zal wonderlijk bij jou passen. Dat is de bruid van het Lam. De bruid van Christus. Ik kan me dat niet helemaal voorstellen. Ik heb het wel geschetst nu. Maar als je mij vraagt, snap je dat? Kun je dat helemaal doorgronden? Dan zeg ik, nou nee, dat zal niet zo makkelijk zijn om dat allemaal over te brengen aan anderen. Ik kan het alleen maar aan de Heilige Geest overlaten om dit nu in jouw hart te leggen. Nu, op dit moment. Voor de bergen waren, ben jij uitgekozen om zijn vrouw te zijn. Wie is die zijn? Dat is de Heer Jezus. Dat is de Zoon van Gods liefde. Dat is de Zoon waarin hij al zijn welbehagen heeft. Dat is de Zoon naar wie hij uitziet. De Zoon aan wie hij alles heeft gegeven. Aan wie hij de hele schepping heeft gegeven. Alles is van hem. En die zoon die zal daar op een bepaald moment schitteren in die schepping. Dat is nog nooit gebeurd. Er zijn flarden geweest van glorie. Maar er is nooit een moment geweest dat ze daar enorme aandacht aan hem besteden. Het grootste, het diepste punt. Het grootste diepte, moeilijk woord. Maar het dieptepunt van het omgekeerde is natuurlijk het kruis van de Heer Jezus. Waar ze hem wegsturen. We willen niet dat die koning over ons is. Weg ermee, weg ermee. Kruisigen, opruimen. De Heer Jezus heeft het werk volbracht aan het kruis van Golgotha. Waarom? Nou, omdat de mensen die geschapen zouden worden, een keuzemogelijkheid zouden krijgen. En die keuzemogelijkheid zou ook wel eens verkeerd kunnen uitpakken. Is het God uit de hand gelopen toen Adam en Eva toch verkeerde keuzes maakten? Nee, dat is niet gebeurd. Dat veronderstellen we wel eens. Van ja, nu had God het zo goed bedoeld. Een heel goed plannetje. Maar ja, nu hebben ze die duivel toch geloofd. Toen hebben ze een verkeerde keuze gemaakt. En nu zitten ze gewoon met de gebakken peren. En nu staat God eigenlijk met de rug tegen de muur. Die zegt, ja, ik had jullie zo willen zegenen. Maar jullie willen eigenlijk helemaal niet. Dat klopt natuurlijk. Maar is dit het laatste van Gods woorden? Nee, ze hebben erop gerekend. Sorry hoor. Ze wisten dit van tevoren. Want de Heer Jezus zei daar in het huis van de Vader, voordat er überhaupt een engel of een hemel of een aarde was. Maar als ze gaan zondigen, dan ga ik dit probleem oplossen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier ben ik, zend mij maar. Dat is gebeurd, dat is daar al gebeurd. Hij is het lam, ook voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Het plan van God met jou en mij was van voor de grondlegging van de wereld. Maar het lam van God was ook van voor de grondlegging van de wereld. Er was nog geen zonde. Er was nog niks gebeurd. Maar het offer stond klaar. Want hij zei, ik doe het. Ik ga het oplossen. En dat heeft hij gedaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En nu ben jij, als je gelooft in de Heer Jezus, door de Heilige Geest, door diezelfde Heilige Geest waar ik het zwart over had, aan één gevoegd, tot een eenheid gemaakt, tot een lichaam van Christus gemaakt, tot de bruid van het lam gemaakt. En dat geweldige werk van de Heilige Geest, ook al heb je daar nog nooit iets van gemerkt, dit is wel een feit. Jij hoort bij de gemeente en dan hoor jij bij het lichaam van Christus en dan hoor jij bij de bruid van het lam. Halleluja. Niemand zegt nog wat. Hoeft dan meer niet, maar zeg het maar aan de Heer Jezus zelf. Wat schitterend dat u mij uitgekozen hebt om bruid te zijn. Om u te completeren. Om één te zijn, zoals man en vrouw één zullen zijn. Dat is Gods plan, dat is Gods wijsheid. Dat is Gods gigantische zijn raadsbesluit. Zo'n enorm raadsbesluit als we eigenlijk niet kunnen omschrijven. Dat heeft de Vader bedacht. En de Heer Jezus heeft dat gedaan. En als alle kracht van mensen uitgespeeld is, als het grote Babylon verwoest is, als het in de zee gestort is, als het nooit meer terugkomt, en als die valse, gemene hoer ontmaskerd is, als dat religieuze denken zonder Christus werkelijk weg is, dan ineens, als al het onechte weg is, dan ineens schittert ze daar in al haar glans en in al haar glorie. De bruid. Jij en ik, getooid in de gerechtigheden van God zelf, in wit, in stralend wit, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Hebben we dat zelf bewerkt? Hebben we dat zelf gedaan? Nee, het is zijn werk. Het is het werk van de Heer Jezus. Hij zorgt ervoor dat je daar zonder vlek of zonder rimpel bent. Het is niet jouw werk, het is niet jouw heiliging. Natuurlijk worden we opgeroepen om in heiliging te leven. Maar als je jezelf een heel klein beetje kent, dan denk je, nou, het gaat een week goed en dan is het weer een keer mis of zo. Dan begin je weer te twijfelen. Maar hij zorgt ervoor dat je daar stralend, zonder vlek of rimpel voor hem zult staan. Hij is daarmee bezig. Hij zorgt ervoor. En de Heilige Geest is bezig om ons vandaag klaar te maken. Niet om een stelletje slapers te zijn, die nauwelijks te onderscheiden zijn van doden. Maar om ons werkelijk gereed te maken. De geest en de bruid. De geest en de bruid. De geest en de bruid zeggen, kom. Dit plan is zo schitterend dat jij en ik daar bij de Heer Jezus zullen zijn. Naar hem toegebracht zullen worden. Aan hem geklonken zullen worden. De bruiloft van het lam. Nou ja, je kunt de ceremonie van een trouwzaal een beetje voor de geest halen. Ben je vast wel eens geweest. Misschien denk je, nou ja, wat een flauwekul. Dat is ook allemaal maar niks. Ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen. Maar als je denkt aan dit schitterende heilsplan, dan denk je, ja, ja. Nu zeg ik het heel voorzichtig. Er zit de Vader, zit daar. En jij wordt bij hem gebracht. En zoals een ambtenaar van de burgerlijke stand zei, geef elkaar de rechterhand. Nou, dat gebeurt dan heel plastisch. En nou ja, nu mag de bruidegom zoenen of net andersom. Ik wil zo graag het hele boek Hooglied wat ik hier met je behandelen. Want het is zo subliem. Daarom, dat is de emotionele kant van dit theologische verhaal. Dit godsdienstige verhaal. Is de emotionele kant daarvan, dat is het boek Hooglied. Ja, daar staat het allemaal overdreven. Ja, maar zo gaat het wel. Dat je heel dichtbij komt en heel dichtbij hem gebracht mag worden. En dat er een eenheid ontstaat. Schitterend. Door de Heere bewerkt. De hemel is dan blij. Wat een dag zal dat zijn voor hem. Als hij die hij gekocht heeft, die hij betaald, voor wie hij betaalde en voor wie hij alle schuld op zich nam, dat die bruid daar bij hem gebracht wordt. Aan hem geklonken wordt. Johannes zegt, Johannes de Doper, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus let maar op. Als er iemand komt met een bruid aan zijn zijde, dan weet je precies wat het is. Nou, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Er komt een dag dat de bruid door de hemel komt. Het nieuwe Jeruzalem, dat is het, de bruid. Als een bruid voor haar man versiert. Nou, dan zie je ongeveer hoe je eruit ziet dan. Heb je jezelf een bepaalde houding gegeven? Nee, je ziet eruit als een stad. Uit de hemel, straten van goud, parelen poorten. Geen zon, geen maan, geen licht. Nee, God zelf is het lam, is je licht. En dat lam is je lamp. Stralen. Een diamant van de gigantische afmeting. En de hoogte en breedte en lengte gelijk. Een soort kubus. Heilige der heiligen, maar dan uit de hemel komen. Een gigantische kubus van glorie. Een en al diamant. Zo komt ze uit de hemel. En Johannes de Doper zegt, als je de bruid ziet. En de bruid, dan weet je wie de bruidegom is. Als ze de bruid zien. Als de aarde de bruid ziet, dan weten ze dat de bruidegom er is. Dat weten ze. Dat snappen ze. Daarom is dat hier bij Jeruzalem op het moment daar, als de Heer Jezus hier in Jeruzalem gaat heersen. Ja, oh ja, daar heb je. En tot dat moment zijn wij in blijde verwachting. We kijken uit. En we kijken uit naar het moment waarop de Heer Jezus gaat komen. Het moment waarop hij gaat zeggen, kom. Alles is gereed. Kom. Komen jullie. Alles is klaar. En Johannes de Doper noemt zichzelf een vriend van de bruidegom. Hij noemt dus zichzelf niet deel uitmakend van de bruid. Dat had hij kunnen zeggen misschien. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het sterven van Johannes de Doper. Eerder voor het kruis van de Heer Jezus. Eerder dan het kruis. En hij is de vriend van de bruidegom. En hij verheugt zich erin. En de bruiloft is nu gereed. En de bruiloftsgasten zijn er. Het is een gigantische happening. Een buitengewone happening. De Heer Jezus en de bruid. En nu hoef je één ding nog maar te doen. En dat is te zeggen, Heer Jezus. Ja, ik loop nu in een kostuum, is een paar jaar oud. Ik word misschien een keer vervangen. Maar straks loop ik helemaal in nieuw. En dat nieuwe gewaad, dat blinkend fijn linnen, dat zijn de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heilige enkelvoud. Het zijn niet mijn rechtvaardige daden, niet wat ik deed, maar wat hij deed. Hij heeft mij een passende outfit, sorry hoor, gegeven voor die dag, voor dat moment. Dat is helemaal klaar, dat is helemaal geregeld, heeft hij gedaan. En die dat deed, dat is mijn heiland. Die nog steeds voor ons zorgt en die ervoor is om ons zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor zich te plaatsen, de Heer Jezus. Zou u niet uitzien naar dat moment? Zou u niet verlangen naar dat moment? De geest en de bruid zeggen, kom. Daarom zei Johannes de Heer ergens, wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Wat een uitzicht. En de duivel zegt, ach, dat zijn vrome praatjes van een paar lui die nog aan deze dingen geloven. Dat is ooit door een soort sprookje ingegeven in Engeland. Een soort herderinnetje heeft dat allemaal bedacht. Ja, de duivel heeft prachtige uitdrukkingen. Dat is de kloppen van geen kant. Johannes hoort dit, de schrijver van dit boek. En die wil deze engel gaan huldigen, maar dit is zo'n boodschap. daar val je voor op je knieën. Daar ga je iemand voor eren, daar ga je iemand voor prijzen. Begrijpt u? Nou, voor Johannes de kans krijgt om een stukje hulde te brengen aan de spreker die dit vertelt, die dit uitlegt, zegt hij, doe dit niet, want ik ben maar een mededienstknecht. Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. Elke profetie, of dat nu een zogenaamde nieuwtestamentische profetie is of een oudtestamentische profetie, elk stukje profetie heeft te maken met de Heer Jezus. Het is het openbaar maken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, dat is de adem, de geest van de profetie. Aanbid God. Weet u dat u geweldig gezegend bent? U die de Heer Jezus hebt leren kennen, u hoort bij de gemeente. Ik heb het niet gehad over Israël vanavond. Dat had ik wel gewild. Want het tweede stuk van hetzelfde hoofdstuk gaat over Israël. Ook Israël heeft een schitterende toekomst. Ook Israël is bedoeld om Gods glorie uit te stralen. Ook Israël zal er zijn in diezelfde tijd. Maar anders. Dat laat ik nu even los. Dat parkeer ik even. Niet omdat ik er niet over wil praten, maar dat komt. Maar jij en ik hebben een schitterend stukje verder gezegd. Gelooft in de Heer Jezus voor onze eigen verzoening. Ja, tot ons eigen heil. Ja. Ging het daarom om? Nee, het ging om het heilsplan van God. En die praterij over uitverkiezing, en het moet je maar gegeven worden, is echt, echt nooit begrepen. Dat is een discussie zonder eind en daar blijven ze ook nog wel een hele, hele tijd in doorgaan. Maar God zegt tegen jou, je moet je bekeren. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Ieder mens mag komen. Iedereen, elk die wil, mag komen. God wil dat er niemand verloren gaat. Iedereen die wil, mag komen. Zonder meer. Maar op het moment dat je komt, op het moment dat je naar binnen stapt en de Heer Jezus leert kennen, zegt de Bijbel, maar moest luisteren, ik zal je nog wat meer vertellen. Je bent buitengewoon gezegend, man. Je bent bijzonder gezegend, vrouw. Je bent heel bijzonder bevorderd, want je hoort nu bij de gemeente. Ja, ja, dat snap ik. Nou, maar welke gemeente dan? Die kant, of rechts, of links, of voor, of achter. Enfin, u kent ze allemaal. Eén keer de Veenendaalse als de krant lezen en je hebt alle predikbeurten weer op mijn rij staan. De duivel gaat gelijk weer discussiëren. Welke is maar één gemeente? Die gemeente bestaat uit gelovigen. En jij hoort erbij. En als je in die gemeente komt en nooit meer iets hoort over de rest, dan blijft het zo. Dan blijf je een soort status apart te hebben, maar ondertussen kom je geen millimeter verder. Maar als je wel eens zou horen dat je bij de gemeente hoort, ja, maar dan moet je uitverkoren. Ja, ja, dat klopt. Maar dat was je ook al toen je tot bekering kwam. God weet wel wat hij doet. Laat het nu maar naar de Heer over. Ik was nog vrij jong en net begonnen met een beetje te spreken over de Heer Jezus. Toen zei iemand, die had een kledingzaak, ik zal je vertellen hoe dat zit met de uitverkiezingen. Ik zei, nou, ga je gang. Ik denk, het is zijn beurt, dus doe maar. Hij had een kledingzaak, kostuums en zo, herenmode. En hij zei, moest luisteren. Ik heb altijd al gehad met de opruiming, een stunt, iets geks. Mensen bij die deur van mij lokken. Ik zal wat geks bedenken. Een etalagepop in de etalage met een prachtig kostuum aan. Bordje erbij. Gratis voor wie binnenkomt. En de buren zeiden, nou, Joop heeft, zo heette die, Joop heeft weer iets geks bedacht. Jazeker. We zullen ons daar even in de kaart laten kijken. Maar het stond er wel. En het stond uiteindelijk toch wel weer behoorlijk vol voor de etalage eruit. En het bleef maar discussiëren. Ja, kom nou, dat is vast. Dit kan toch niet? Dit is toch onzin? Dit bestaat niet? Dit gaat nooit? Totdat er één onverwacht naar binnen stapt en tegen Joop zegt, dat pak wil ik graag. Ik zal het even voor u halen. Hij past het als gegoten. Precies een maat. Nou zegt, ik houd het maar aan. Dat zou ik maar doen, zei Joop. Loop naar de deur. Zeg Joop, kijk eens aan de binnenkant van je jasje. Het was zo'n etiketje, weet je wel. En hij kijkt en hij schrikt. Stond zijn naam er al in. Nou, dat is uitverkiezing, Joop.
Toen dacht ik, nou, het is echt wel een bruikbaar voorbeeld. Je moet wel naar binnen gaan, anders kom je er nooit achter. En als je daar binnen gaat, zul je ontdekken dat het echt voor jou is. Dan is het voor je. Voor jou gemaakt. Geen stunt, echt. Als hier mensen zijn die de Heer Jezus nog niet kennen, dan nodig ik je uit om nu vanavond de Heer Jezus aan te nemen als je heiler, als je verlosser. Maar als je de Heer Jezus wel kent als je heiler, als je verlosser, dan nodig ik je uit om wakker te worden. Om waakzaam te zijn. Om overeind te komen. En om nu te zeggen, Heer Jezus, ik wil naar u uitkijken. Dank u wel dat u naar mij uitkeek voor ik u überhaupt kon zien. Toen zag u mij al. En nu wil ik naar u uitkijken. Nu wil ik me niet als een dode gedragen. Er is natuurlijk verschil tussen een lijk en een dode christen. Ik bedoel dan iemand die wel leeft nog, maar waar je niks aan merkt. Maar het praktische leven is aan alle kanten verdwenen. Gelovigen, jullie horen bij de gemeente, jullie horen bij de bruid van het lam. En er zal feest zijn in de hemel. En hij zal, nu zeg ik het met Jesaja 61, als een priester het hoofdsieraad ombinden. Zo zegt Jesaja dit zo schitterend. En hij zal naderbij komen en dienen. En dat hoofdsieraad is het hoofdsieraad van de hoge priester, de Heer de Heilig, alleen door hem. Dat blijft er over. Een prachtig vooruitzicht. Openbaring 19 is misschien een beetje moeilijk, maar het is ook wel razend mooi. Het laat zien wat het einde is van alles wat mensen omhoog houden. Rijken, machten, kronen, tronen. Alles gaat weg. En het laat ook zien dat er een bijzonder moment in de hemel komt. Waar Johannes de Doper zich op verheugd heeft. Waar hij naar uitzag. Waar de hemel voor gaat juichen. Waar alles, maar dan ook alles in stelling komt om hem te prijzen. En alle trompetisten die zijn dan echt daar. En alles wat adem heeft, zingt en prijst de Heere, dat gaat komen. En jij en ik zijn daarin een schitterend element van vreugde voor de Heer Jezus. Maar ook later een prachtig en schitterend element van uitstraling naar buiten toe, waardoor de mensen willen zeggen die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Kijk maar. Opdat de wereld zal geloven, Johannes 17, opdat de wereld zal erkennen, dat komt. Dus als hij komt, wordt het duidelijk. Nu niet. En nu wordt het tijd dat jij en ik dit laten zien, hier op aarde. Ik wil graag danken. Vader, dank u wel dat u ons zo bijzonder bevoorrecht hebt, zo bijzonder gezegend hebt en zo bijzonder wilt bemoedigen. We zien de machten en de krachten om ons heen. En de een wil nog sterker zijn dan de ander, maar ze krijgen dat alleen maar met elkaar te doen. En uiteindelijk zullen ze het onderspit delven. Helemaal, compleet overwonnen worden. Halleluja. Alles wat onecht is, gaat weg. Halleluja. Alles wat in opstand kwam tegen u gaat weg. Halleluja. Maar er komt ook iemand met een vrouw aan zijn zijde. De bruid en de bruidegom. Halleluja. We prijzen u, Vader, voor uw goddelijke raadsbesluiten. Voor uw gedachten, voor uw voorzieningen. Voor alles wat u bedacht hebt. Dat wij gelovigen van nu aan de Heer Jezus verbonden zullen zijn voor altijd, zoals een bruid aan een bruidegom verbonden is. We zullen met hem leven, tot de dood ons scheidt. Want er is geen dood meer, dus is er ook geen scheiding meer. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel, Vader, voor uw geweldige plannen. Dank u wel voor de Heer Jezus, die onze schuld moest vereffenen, want dat stond tussen u en ons in. Wij hebben toch verkeerde keuzes gemaakt, maar u wilde dat verkeerde van ons oplossen, wegnemen, zodat dat heilsplan van u van daarvoor doorgang kon vinden. En dat is gebeurd. Dank u wel. Dank u wel voor het kruis van de Heer Jezus. Dank u voor het offer van hem, voor zijn vergoten bloed. Zonder bloedstorting zou er geen vergeving zijn. En dat is gebeurd. Vader, dank u wel. Dank u voor al uw zegeningen. Dank u voor het boek Openbaring. Dank u voor Openbaring 19, het eerste stuk. Dank u wel dat u een plan hebt met Israël en dat u dat plan met Israël ook gaat uitvoeren. En daar zullen we dan de volgende keer over praten. We willen u hartelijk danken, Vader, dat uw gedachten over ons gedachten van vrede zijn en van zegen. We prijzen u in zijn naam. Amen.